Van harte welkom allemaal hier in de kerk, broeders en zusters uit de Morgenster, de Bethelkerk, gasten in ons midden. Fijn dat u er bent en we hopen met elkaar een gezegende dienst te mogen ontvangen. Ook een welkom aan u die op een andere plek met ons verbonden bent, deze dienst meeviert. We hopen dat u zich ook met ons verbonden voelt. En dat mogen we ook geloven, omdat we samen zijn in de naam van de Heer onze God, die ons aan elkaar verbindt en aan elkaar geeft, waar we ook zijn. Het thema voor deze dienst is: ik was ziek en jullie bezochten mij. En dat is een woord uit Matteüs 25 in een rijtje woorden van de Heer Jezus die we wel de werken van barmhartigheid noemen. En we zijn hier in de Bethelkerk al een aantal weken met deze woorden van barmhartigheid bezig in een prekenserie. Voor het eerst nu in de middagdienst, dat kwam zo wat uit. Dus voor degenen uit de Morgenster of gasten in ons midden, u valt er een beetje midden in, maar de preek staat ook wel weer op zichzelf. We lezen vanmiddag twee gedeelten. Matteüs 25, vers 34 tot 36. Dat zijn die woorden van de Heer Jezus waar die werken van barmhartigheid worden genoemd. En dan als een voorbeeld van het omzien naar elkaar in ziekte. Markus 2, vers 1 tot 12. Eerst Matteüs 25, vers 34 tot 36. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Toen hij, dat is Jezus, enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun godsboodschap. Er werd ook een verlamde naar hem toe gebracht die door vier mensen gedragen werd. En omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei hij: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op, pak uw mat op en loop? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis. En meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het, ze stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. We gaan samen luisteren naar de verkondiging. Gemeente, gasten, ik was ziek en jullie bezochten mij. Woorden die getuigen, denk ik dan, van talloze bezoekjes en bezoeken aan zieken bij christenen onderling in gemeentes in alle tijden, ook in onze gemeenten. Wat wordt er veel bezocht, denk ik. Wat is dat iets moois? Dat als je ziek bent, dat er dan iemand uit de gemeente bij je komt. Om even naar je te luisteren. Even te ervaren en te voelen. Wat doet het met je dat je ziek bent? En om samen even naar de Heer Jezus te gaan. Zomaar een stukje te lezen uit de Bijbel. En te bidden samen. Of de Heer je nabij wil komen. Wij bezoeken de zieken. En dat doen we met liefde. Met overtuiging, En dat doen we trouw. Niet alleen ouderlingen, dominees. In onze gemeente hebben we de zusterkring. Ik weet niet hoe dat in de Morgenster is geregeld. Maar ja, heel veel gemeenten hebben het georganiseerde bezoekwerk. En dat is goed dat dat er is. Maar ook heel veel ongeorganiseerd bezoekwerk. Gewoon omdat je elkaar kent. Of omdat je in de buurt woont. En je even gaat kijken. Hoe gaat het met je nu je ziek bent? Prachtig. Maar achter dat zinnetje gaat dus een wereld schuil van omzien naar elkaar, wat van grote waarde en van groot belang is. Soms ook wel eens waar de plank wordt misgeslagen in wat er soms gezegd wordt tegen iemand die ziek is. Maar meestal met een onuitgesproken vertroosting die eigenlijk alleen het evangelie van Jezus ons biedt. Als je de Bijbel er wat op naslaat, dan kom je eigenlijk niet eens zo heel veel voorbeelden tegen van zieken die bezocht worden. Maar de passages die er wel zijn, en die zijn eigenlijk heel veelzeggend over het belang van het bezoeken van de zieken en soms ook wat er mis kan gaan. Misschien een van de bekendste voorbeelden is wel het Bijbelboek Job. Job die zo getroffen is, zijn kinderen gestorven en vervolgens tot op het bot ziek geworden. Van zijn voetzolen tot zijn kruin zit hij onder de zweren. En zijn vrienden horen dat en die gaan hem opzoeken. En dan staat er, toen ze hem uit de verte al zagen, herkenden ze hem niet eens. Zo'n hoopje ellende was Job geworden. En dan doen ze eigenlijk iets heel moois, die vrienden van Job. Ze gaan 7 dagen en 7 nachten gewoon maar bij hem zitten. In de stilte. Ze zeggen geen woord. Maar ze lijden met Job mee. Tot die 7 dagen en die 7 nachten voorbij zijn. En dan loopt het toch nog helemaal uit de hand met hoe zij dan toch denken de oplossing te hebben voor de vraag, hoe komt het nou dat jou zoveel leed treft? En dan komen ze met allerlei verklaringen. En Job gaat er vol tegen in. Je moet wel zwaar gezondigd hebben dat dit jou allemaal overkomt. Een ander voorbeeld vinden we in het evangelie. En dan vooral bij de Heere Jezus, die de mensen opzoekt. Een prachtig voorbeeld wat er gebeurt in dat huis Bethesda. Die zuilengang met dat water. U kent misschien de geschiedenis dat water dat dan van tijd tot tijd in beweging kwam. En wie als eerste in dat water kwam, die werd dan genezen. En dan is er 1 man, en dat is eigenlijk heel verdrietig en heel schrijnend, die dan moet zeggen, ik heb niemand. Er is niemand voor mij. Ik kan zelf niet in dat water komen en er is niemand die mij helpt. Maar Jezus komt en Jezus op weg naar het feest in de tempel, maar hij buigt af naar Bethesda en hij zoekt die ene man op, die zieke man, en hij geneest en zegt, niet met zoveel woorden, maar wel in wat hij doet. Anderen vergeten jou misschien, maar ik zie jou in jouw nood. En ik geef jou het leven weer terug. Neem je matras op en ga naar huis. En zo gebeurt het. Jezus zocht de zieken op en hij genas er velen. Hij bracht heling. En ook in de geschiedenis van de kerk daarna, zowel in de hele vroege kerk als in de eeuwen die volgden, heeft het opzoeken van de zieken, het zorgen voor zieken, heel veel vanuit de christelijke gemeente zijn plek gekregen in de samenleving. Heel veel ziekenhuizen zijn ontstaan vanuit kerken. Heel veel zorg voor zieke mensen werd georganiseerd door en vanuit de kerk. En de kerk en de mensen van de kerk hebben altijd wel dat diepe besef gehad dat wat er ook gebeurt in iemands leven, en als de ziekte ons treft, dat je dan juist een roeping hebt om namens God naar die zieke toe te gaan. En wat daar gebeurt toch ook in verband te brengen met de Heere God en zijn zorgen en zijn gang door ons leven. Ik vond een prachtig voorbeeld van Maarten Luther. In 1527 trof de pest het stadje Wittenberg waar hij woonde en werkte. En de meeste mensen werd gesommeerd daar maar te vertrekken, zeker mensen met een belangrijke functie. Ook Luther werd uitgenodigd om naar een andere stad te gaan en daar zijn colleges verder te geven. Maar dat deed hij niet, hij bleef gewoon thuis. En ik lees jullie een stukje voor uit wat er beschreven is over die tijd. Twee pleegdochters, een jonge vrouw die bij hen in huis woonde en een andere mevrouw, de echtgenote van de dokter, die Luther en Käthe in hun huis hadden opgenomen, lagen ziek aan de pest. Hansje, de zoon van Luther, was ook niet in orde. Alle werden zij door Käthe met opofferende trouw verpleegd. Ook in de stallen drong de pest door, 5 varkens vielen aan haar ten offer. Bovendien stond een hongersnood voor de deur. Geen enkele boer wilde hout, eieren, boter, kaas, koren enzovoort invoeren. En zo moesten wij 2 plagen in plaats van 1 verdragen, namelijk de pest en de honger. En terwijl zij buiten dat alles bezaten, moesten wij bij hen gaan verzamelen. In de ellende die toch werkelijk de kracht te boven ging, terwijl Luther bovendien helemaal niet goed was, laat een brief aan Amsdorf van 1 november ons een blik slaan. Luther zegt: mijn huis staat op het punt om een hospitaal te worden. Hanna, de vrouw van Augustinus, was door de pest aangetast, maar wordt toch weer wat beter. Margaretha wordt bij ons met een verdachte buil en andere tekenen in huis opgenomen, hoewel ze nu weer aan de beterende hand is. Over mijn Käthe ben ik zeer bezorgd, omdat haar bevalling nabij is. Mijn zoontje is al 3 dagen ziek, het ziet er slecht uit. Zo is er van buiten strijd en van binnen vrees. En nogal hevig, Christus bezoekt ons. De enige troost die wij tegenover de woede van Satan stellen, is deze, dat wij het woord van God hebben. En dat zegt ons dat de ziel wordt gered, al moet ook het lichaam vergaan. Wij bevelen ons daarom aan in het gebed van de broeders en dat van uzelf, opdat wij de kastijding van de Heere standvastig verdragen en het geweld en de list van Satan overwinnen, hetzij door de dood of door het leven. Ik vind het wel een indrukwekkend voorbeeld hoe zorg voor elkaar in zo'n tijd van een hele bedreigende epidemie. En het geloof in God, in wiens hand ons leven is, door elkaar lopen. En zo met elkaar verweven zijn dat aan de ene kant gezegd wordt van ja, God zelf die kastijdt ons in ons leven. En dat zullen we moeten verdragen. Of dat nu ten dode is, of dat we mogen blijven leven. En hij ervaart het ook nog als een aanval van de Satan. Maar in dat alles zijn we er voor elkaar. En in alles wat op ons afkomt, zorgen we voor elkaar. En de zieken nemen we op. Want we leggen heel ons leven in Gods hand. Indrukwekkend is dat, hè? Want dat zit natuurlijk ook achter. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Wat betekent dat nou als iemand in de gemeente, in een gelovige medebroeder of medezuster, ziek is? Nou, ik denk toch wel zoiets als wat Luther hier beschrijft. Heel dat ziek zijn, die pest, ja, dat wordt in Gods hand gelegd. En we nemen onze verantwoordelijkheid als toegewijde christen. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Wij zijn misschien wat huiverig om al te snel te duiden van ja, als iemand ziek is, dan is het kastijding van God of het werk van de Satan. En ja, dat is misschien ook goed om daar terughoudend in te zijn. om daar niet allemaal verklaringen die dan helemaal sluiten en kloppen bij te zoeken, alsof wij dat kunnen beslissen en aanwijzen. Maar dat besef dat achter alle dingen van ons leven toch de Heere God ergens de dragende is. Die ons leven kent en die ons leven draagt van de wieg tot het graf. En uiteindelijk zeg maar jouw leven is toch veilig in mijn hand. Dat is wel de boodschap. Dat is wel de boodschap van de Bijbel. Ons leven is in Gods hand. Met alles wat er in ons leven komt. Ziek zijn kan dus ook nooit losstaan van wat wij geloven. Nou, terug naar de Bijbel. Een prachtig voorbeeld van toewijding aan een zieke en geloof in het heilzame van Jezus. Een prachtig voorbeeld van wat het betekent dat als iemand ziek is, dat je dan met die zieke samen naar God gaat, naar Jezus gaat, vonden we in Markus 2. Een verlamde man, die er misschien al jaar in jaar uit op zijn matje lag. Vaak werden ze bij de stadspoorten neergelegd om wat te bedelen voor hun inkomen en de zorg die ze nodig hadden, als je tenminste mensen had die dat voor jou wilden regelen. En dat was dan het leven. Geen perspectief op verandering, op genezing, op heling. Maar er zijn vier vrienden en die hebben gehoord van Jezus. Jezus is nog maar net begonnen met zijn verkondiging en met zijn werk op aarde. In Markus 2, ze zijn aan het begin van het evangelie, maar ze hebben wel geproefd van zijn boodschap. Die boodschap over het koninkrijk van de hemel dat nabij gekomen is. Die boodschap van Jezus die zegt, het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen, bekeer u en geloof dit evangelie. Die oproep tot bekering, tot een ander leven, tot besef dat je genade en vergeving van God nodig hebt en dat je mag geloven in het evangelie dat een blijde boodschap voor ons leven is. Dat is de verkondiging van Jezus. Zo ging hij de dorpen langs. Zo zocht hij de mensen op. En als onderstreping van die boodschap verkondigde hij niet alleen, maar genas hij ook. En de mensen brachten hun zieken en Jezus gaf ze het leven weer terug. Nou, dat zullen die vier vrienden ongetwijfeld gezien en gehoord hebben. En ze zullen gedacht hebben. En nu, wat het ook kost, zorgen we dat onze vriend die zo ziek is, bij Jezus terechtkomt. En als ze dan met die draagbaar daar bij die deur komen en het staat vol van de mensen en kennelijk laat niemand ze door, dan nog laten ze zich niet tegenhouden, want ze gaan het dak op. En ze halen gewoon die dakbedekking weg. Hier zal Jezus wel ergens zijn. En ze maken het dak open en ze laten hun vriend zo voor de voeten van Jezus naar beneden. Wat een toewijding voor een zieke om hem bij Jezus te krijgen. Om echt tot die kern van zijn ziekte te komen en ermee naar God te gaan. Nou, die verlamde die ligt daar aan de voeten van Jezus. En het eerste wat hij dan hoort is, kind, je zonden worden je vergeven. Natuurlijk heel opmerkelijk hè, in deze geschiedenis dat Jezus daarmee begint. Ik denk dat die vrienden toch wel wat anders op het oog hadden hè, toen ze hun vriend bij Jezus daar op dat matras lieten neerdalen. U ziet toch dat hij verlamd is. En Jezus zegt, kind, je zonden, ik vergeef ze je. Ik heb daar macht voor. Ik heb daar gezag over. Die fariseeën en die schriftgeleerden die erbij zijn, die vinden dat natuurlijk verschrikkelijk. Ze zeggen, het is godslastelijk. Nou, daar hebben we nog gelijk in ook. Hè? Een mens kan toch maar niet namens God even de zonden van een ander mens vergeven. Dat is voorbehouden aan God. Maar het is natuurlijk een onderstreping dat met de Heer Jezus wel iemand anders in hun midden is dan een gemiddelde prediker. Jezus laat hier wel heel duidelijk zien, ik kom hier met heel mijn macht en gezag als de Zoon van God in jullie wereld. En ik zeg, ik heb macht om op aarde zonden te vergeven. En ik zal dat ook onderstrepen. Want wat is nou makkelijker? Dat uitroepen of tegen een verlamde zeggen, sta op pak je matras op en loop. En dat zegt hij dan ook. En de mensen staan versteld als dat gebeurt. Maar voelt u aan wat hier gebeurt? Die vrienden die vol toewijding en uit een diep geloof, een geloof herkend door Jezus. Hij zag hun geloof, staat er dan. Hij zag dat zij begrepen dat je met zo'n zieke naar Jezus moet komen. En dan vergeeft hij en herstelt het leven. Geloven is niet alles weten over Jezus, over God, de Bijbel. Geloven is niet alles snappen van hoe het dan in elkaar zit in ons leven en waarom wij dan ziek worden en anderen niet. Maar geloven is wel die diepe overtuiging dat wij met alles van ons leven en ook als we ziek zijn en als een vriend van ons ziek is of een vriendin, dat we dan bij Jezus moeten zijn en dat Hij het goede aan ons zal geven. Dat geloof doorbreekt barrières, overwint wat niet mogelijk is, maakt inventief en vasthoudend. En dat geloof kan bergen verzetten. En wat is het dan heilzaam als er in uw of jouw leven, als er zorg en ziekte in je leven gekomen zijn, mensen zijn die daarvan overtuigd zijn. Die er alles voor over hebben om met u, met jou, echt naar de Heer Jezus toe te gaan. Soms op een heel ongedwongen manier, gewoon te luisteren. En samen eens wat in de Bijbel te bladeren, naar een mooi Bijbelgedeelte te zoeken, wat past bij je situatie, waar je hart weer van opbloeit, waar je weer moed aan ontleent en dankbaarheid. Soms een Bijbelgedeelte dat gaat over dat heel je bestaan bij God geborgen is. Wat je ook gebeurt. Omdat Hij trouw is aan je leven en nooit loslaat wat zijn hand begon. Soms het gebed om genezing en heling. Dat je samen in vertrouwen bidt, maar ook in alle kwetsbaarheid. En zeggen: Heere, we leggen het samen bij u neer. En doet u uw werk in ons leven. Wat heilzaam als we zo kerk mogen zijn, zo met elkaar mee mogen leven. Wat mooi als we op zondagochtend de zieken in onze gemeente of de broeders en zusters waar in het leven zorgen zijn, bij de Heere brengen en alles van Hem verwachten ten goede. Maar dat zit achter die woorden van Jezus. Ik was ziek en jullie zochten mij op. Er is een heel treffend Bijbelgedeelte wat ons ook wel bij het hart van het evangelie brengt. En ook bij het hart van het belang van de zieken bij de Heere Jezus brengen. En dat is ook een Bijbelgedeelte dat spreekt over de Heere Jezus zelf. Hoe Hij onze ziekten gedragen heeft. Het staat in Jesaja en ik lees het u voor. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een loon schoot Hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was Zijn uiterlijk, Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij zagen Hem echter als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die Hij onderging, bracht ons vrede en Zijn striemen gaven ons genezing. Als wij nou iemand nodig hebben om naartoe te gaan als wij ziek zijn, samen met elkaar, dan is het toch wel deze heiland, deze Heere Jezus Christus, die zelf zo geleden heeft, waar al onze schuld en al onze ziekte en alles wat ons leven verloren maakt en kwetsbaar en moeilijk en pijnlijk, zelf heeft ondergaan en nog zoveel dieper dat we ons geen voorstelling ervan kunnen maken hoe hij leed aan het kruis. Maar hij droeg het weg toen hij stierf en zei: het is volbracht. En hij opent het leven voor ons toen hij opstond uit het graf en zijn wonden toonde aan zijn leerlingen en zei: ik ben het, maar ik leef. Bij die Jezus mogen wij elkaar brengen en onze strijd met ziekte gewoon maar bij hem neerleggen. Meer is niet nodig, want bij hem ontvang je alles. Amen.